en dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Dat was de Dash Band en Swoop.
Frank Ruiters.
Ja, goed dat je er bent, want dit is onze vaste afspraak.
De Donderdagdate.
De Donderdagdate, dat betekent niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek, zoals dat Swoop, I'm Yours. Maar ook interviews over gezond leven en tussendoor gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma de gast Govert Viergever. Hij is biohacker en vertelt over de link tussen zon en je stemming. Els Cornelis, ortomoleculair therapeut, vertelt hoe je je vruchtbaarheid kunt bevorderen. Dan geldt voor de vrouw. Tim Kors is bij ons in het programma. Hij is therapeut functionele geneeskunde. Hij laat weten hoe je je darmslijmvlies en je maagslijmvlies kunt versterken als die zwak zijn. En we spreken met endocrinoloog Hanno Peil en emeritus hoogleraar bij de Universiteit van Leiden over het verslavend zijn van ultrabewerkt voedsel. Dus blijf lekker hangen en geniet ook van de muziek tussendoor.
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Hier is Delight. Across Yorkshire, Hallam FM.
A Dunderdack Day. Learn how to stay fit, healthy, and beautiful with your host, Frank Ruiters.
it too late?
Is it too late, baby?
Is it really too late?
Is it too late, baby?
De band heet Delight en het nummer heet dus Is It Too Late?
Gezondheidsnieuws.
Een hoge blootstelling aan een mix van veel voorkomende plastic chemicaliën zoals phthalaten en bisphenol A verhoogt het risico op overlijden door hart- en vaatziekten en kanker aanzienlijk. Deze dodelijke link werd echter alleen gevonden bij mensen die al een tekort hadden aan vitamine D en foliumzuur in hun bloed. Bij deelnemers met voldoende levels van deze beschermende nutriënten leek het giftige effect van deze plastic stoffen op de sterfte te verdwijnen. Dit suggereert dat een goede voedingstoestand, met name voldoende vitamine D en foliumzuur, het lichaam kan wapenen tegen de schadelijke gevolgen van milieuvervuiling. Meer nieuws komt straks. En we gaan eerst overschakelen naar Amsterdam. Daar zit Govert Viergever klaar. En we gaan hem vragen wat zon nou nog meer doet dan alleen maar het aanmaken van vitamine D in je huid. Het heeft ook een link met stemming, maar hoe zit dat nou precies? Dat hoor je straks. Hij komt zo. Na Govert hoor je ABBA en Don't Shut Me Down. En nu eerst K.I.D. en de Shoop Shoop Song.
To do just makes the people like me and you.
Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
We hebben nu contact met Govert Viergever. Hallo Govert.
Hey, dag Frank.
Vandaag gaan we even in op het belang van licht voor je algemene gezondheid. Dus toch UV-licht zien. Ik hoor vaak biohackers zeggen dat is het beste om dat vooral vroeg in de ochtend te doen. En je wel te beschermen om een uur of vanaf 11 uur tot uur of 3 als de zon flink schijnt.
Ja, nou ja, sowieso moet je wel indenken dat al het UV-licht heeft nou eenmaal ook een negatieve werking, maar ook een positieve werking. Dus het is stom om te zeggen, maar het gaat uiteindelijk toch om de balans en om timing. Ja, je hebt gelijk.
Ja, dus vroeg in de ochtend is prima. Kan ook voor je huid op zich wel goed zijn, denk ik dan. Want dat is, de UV-index is dan nog laag. Dus je krijgt niet zoveel schade.
Ja, precies. En op het moment dat je zo vroeg in de ochtend je retina, dus je netvlies, blootstelt aan dat UV-licht, waar veel blauw licht in zit, dan wordt jouw interne klok eigenlijk een soort van gereset. Dat is een soort van het knopje op jouw interne klok die dan weer even zegt, oh ja, zo laat is het. En alle organen die ook allemaal taakjes hebben die op specifieke momenten op de dag uitgevoerd moeten worden, die beginnen dan op de juiste kloktijd te lopen. En als je dat niet doet en je blijft bijvoorbeeld 's ochtends heel lang uitslapen en je gaat naar buiten en je doet een zonnebril op en je gaat daarna in je kantoor zitten, dan hebben jouw organen eigenlijk niet echt een moment gehad waarop ze precies konden weten, oh, zo laat is het. Dan kan het over gedurende langere tijd, kan het biologische ritme wat wij allemaal hebben, kan uit de pas gaan lopen. En dan gaan bepaalde hormonen niet meer op de juiste tijd worden afgegeven. En dan kan je een hele cascade, een soort van domino effect krijgen van andere processen in je lichaam die ook niet meer goed gaan werken. Terwijl het eigenlijk best wel makkelijk te voorkomen was geweest als je in het begin gewoon even naar buiten was geweest.
Vooral in de ochtend, hè?
Vooral in de ochtend en niet in de avond naar dat blauwe licht kijken. Want dat doen we tegenwoordig wel door allerlei schermpjes en zo in ons eigen, heel dicht bij ons gezicht, naar binnen te schijnen. En dan geef je eigenlijk dat zonlicht wat in de ochtend zo goed is, geef je in de avond. En dat doet eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk zeggen, hey, het is nu ochtend, wakker worden en dan schop je eigenlijk de boel in de war.
Ja. Ik vermoed trouwens altijd dat UVB bijvoorbeeld, UV-licht, dat het veel meer doet dan alleen maar vitamine D aanmaken via je huid. Wat natuurlijk wel belangrijk is, in de winter kun je supplementen nemen. Maar het doet meer. Er zijn meer biologische effecten. Weet je er iets over?
Ja, nou kijk, een van de dingen die ik toevallig laatst ook weer tegenkwam, was dat een deelnemer bij ons in het programma, dat die eigenlijk al heel lang met winterdepressie kampte. En die kregen al SSRI's, dus antidepressiva, om serotonine te verhogen. En alsnog bleef die last houden. En toen hebben we de neurotransmitters gemeten. Toen zagen we dat zij eigenlijk niet eens een serotonine tekort had, maar een dopamine tekort. Dat weten we inmiddels van zonlicht ook, dat het dopamine verbetert. Dus er zijn een aantal andere factoren die ook nog invloed hebben op. Dus een aantal andere factoren, zoals dat je dopamine verhoogd kan worden door zonlicht, die nemen we niet mee in de behandeling van bijvoorbeeld seasonal affective disorder of winterdepressie.
En in de winter is er natuurlijk te weinig zonlicht in de ochtend, dus kun je ook nauwelijks naar buiten gaan om dat daglicht te vangen. Kan zo'n rood lamptherapie dat voor een deel compenseren?
Ja, dus nou ja, allereerst al zo'n UV-lamp, dat kan het al compenseren. En daar hebben ze tegenwoordig ook brilletjes voor die je gewoon op je neus kan zetten. Dan kun je het gewoon in de auto, dan kun je zo'n lamp op je snuffert zetten. Dat is het eerste natuurlijk waar je aan moet denken. Maar er zijn nog andere. Kijk, dat is zelden dat het enige is wat dan je van je winterdepressie af gaat halen. En Wat ik je net zei, er is wellicht ook nog een dopamineprobleem. En dan kan je bijvoorbeeld gaan denken, oké, nou, waar gaat dopamine van omhoog? Inderdaad, rood licht, daar gaat het van omhoog. Dus zo'n lamp die alleen maar rood licht uitstraalt, die kan je gebruiken. Maar bijvoorbeeld koffie en cacao verhogen dopamine ook. En een ijsbad verhoogt dopamine ook. Dus eigenlijk in de winter juist in een ijsbad gaan, wat je zou denken van, ja, ik heb al last van winterdepressie, ga ik toch niet in een ijsbad zitten? Mm-hmm. Dat verhoogt je dopamine levels met 300%. Dit is echt wat ik terughoor van heel veel deelnemers van het programma. Mm-hmm. Die zien gewoon echt dat ze betere neurotransmitterscores krijgen wanneer ze in de winter in een koud bad gaan. Ook al vinden ze dat waanzinnig vervelend.
Zou dat ook een beetje gelden voor een koude douche nemen in de ochtend?
Maar dan exact, in ja, nee, precies. Dus een koud douchen of in een koud bad gaan is een beetje om het even. Een koud bad is gewoon nog net iets heftiger. En dan gaat je lichaamstemperatuur en je core temperature gaat sneller van omlaag. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er moet gebeuren. Dus je moet wel, als je gaat koud douchen, is een beetje de vuistregel dat je 1,5 minuut per keer gaat.
En niet eerst opwarmen?
Nou, je kan wel zeker wel opwarmen, hoor. Dus je kan eerst opwarmen, doe gewoon je business, je met zeep wassen en noem het allemaal op. Maar als je afsluit, dan 1,5 minuut de koude kraan erop en dan de douche uit.
Ja, en je went er ook aan volgens mij, dat het de eerste keer heel onaangenaam is. Maar voordat je het weet, gaat er allemaal bloedstromen en word je warm.
Ja, nee, het is ook echt een goede mentale training. Dus je moet ook over die bepaalde barrière heen stappen. En dat is in het begin altijd, uiteraard altijd moeilijk. Maar hetzelfde met sporten. In het begin is het vervelend. En echt, ik hoor steeds meer mensen die zeggen, oh joh, ik begin er zelfs naar te verlangen. Als ik onder de douche ga staan, dan kan ik al bijna zin hebben in dat ik hem zo meteen op koud mag gaan draaien. Hm. En ik heb dit zelfs mijn moeder laten doen, die echt een notoire koukleum is. En die zweert er nu bij.
Dat is grappig. Ja. Dus dat doet goed voor je dopamine en dat is weer goed voor je stemming. Zou ook bijvoorbeeld Sint-Janskruid dan iets doen met je dopamine? Nou, dat weet jij waarschijnlijk niet. Dan moet ik naar een fytotherapeut.
Nou, dat gaat meer over serotonine. Ja.
Ja. Dat is SSRI.
Dus ja. En dat is dus de fout die veel mensen dan maken. En die denken, oké, ja, ik voel me down. En dan ga ik dus dit soort dingen om mijn serotonine tekort aan te vullen ga ik nemen. Terwijl als je het niet meet en als je niet gewoon daadwerkelijk in de data checkt, hey, gaat het hier nou om serotonine of om dopamine, dan kan je wel eens gewoon maandenlang de verkeerde supplementen of de verkeerde treatment nemen. En dan is de winter alweer voorbij. En dan heb je volgend jaar weer een kans om het uit te zoeken. Maar ja, dat is zonde.
Ja, sowieso zon vermijden in de zomer, neem ik aan, daar ben je ook niet zo voor. Behalve dan wat men zegt, niet met je huid in de zon tussen 11 en 3 of zoiets.
Nee, dus ik denk dat zon een echte medicijn is, maar het kan tegelijkertijd met alles ook heel destructief zijn. En zon in de ochtend en in de avond, dus de twee uiteindjes van de dag, die zijn heel veilig, omdat dan de zonnekracht veel lager is. Wat ze ook wel eens de circadiaanse death zone noemen, is de periode tussen 12 en 3, geloof ik. Hmm. Waarin eigenlijk de zonnekracht heel hoog is en dus schadelijk voor de huid en voor de DNA in de huid. En het doet heel weinig voor ons circadiaanse ritme. En dat neemt niet weg dat het ook wel voor je dopamine goed zou kunnen zijn. He, want als je gewoon buiten bent en in de zonlicht staat, dan doet dat wel iets met ons dopamine. Maar ons circadiaanse ritme heeft er niet zo heel veel baat bij om op dat moment buiten te zijn.
Nee. Goed, nou dankjewel voor het antwoord en meedenken, Govert.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.
Mooi, hè? Abba en Don't Shut Me Down.
Gezondheidsnieuws.
Een ongezond voedingspatroon is verantwoordelijk voor bijna 40% van alle gevallen van darmkanker in de Verenigde Staten. Vooral veel rood vlees en bewerkt vlees eten verhoogt het risico flink, terwijl een vezelrijk dieet met groente en fruit juist sterk beschermt. Vezels voeden namelijk de goede bacteriën in je darm die stoffen aanmaken die tumoren remmen en ontstekingen voorkomen. Elke 5 gram extra vezel per dag na de diagnose kanker verlaagt bij patiënten al de kans op overlijden aan de ziekte met meer dan 20%. En de stof sulforafaan, die vrijkomt bij het verteren van groenten zoals broccoli, blijkt in laboratoriumonderzoek de groei en verspreiding van darmkankercellen effectief te blokkeren. Deze natuurlijke verbinding grijpt direct in op de genen van de kankercel. Daardoor worden schadelijke processen stilgelegd die de tumor laten groeien. Het regelmatig eten van kruisbloemige groenten kan dus een krachtige rem zetten op de ontwikkeling van kanker door deze interne mechanismen te verstoren. Meer nieuws straks. Hier is eerst Joe Jackson en Breaking Us in Two.
Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out or breaking us in two? You don't do the things that I do. You wanna do things I can't do. Always something breaking us in two. You and I could never. Don't you feel like breaking out just one day on your own? Why does what I'm saying hurt you? I didn't say that we were through. Always something breaking us in two.
So nice.
much closer if we try. We could stay at home and stare into each other's eyes. Maybe we could last an hour. Maybe then we'd see right through. Always something. Something breaking us in two.
De donderdag deed.
We hebben nu in het programma Els Cornelis van Revive Coaching. Zij is ortomoleculair therapeut. Hallo Els.
Dag Frank.
Fijn om jou te spreken. Vandaag gaan we in op het vergroten van de kans op zwangerschap. Wat kun je nou precies doen via misschien de algemene maatregelen in je leven om de kans op zwanger worden zo hoog mogelijk te maken?
Ja, wel, ik zelf zie veel mensen in de praktijk, of af en toe mensen in de praktijk, zo moet ik het zeggen, waarbij dat er eigenlijk niets aan de hand is of niets medisch is vastgesteld, maar die toch blijkbaar niet gemakkelijk zwanger kunnen worden. En dan zie je wel vaak onderliggende patronen die je zeker met voeding, met leefstijl en met suppletie kunt meer in balans brengen om die zwangerschapskans te vergroten. Ja, het eerste belangrijke item is van kijken hoe goed werken je mitochondriën. Of zijn er daar bepaalde factoren waarbij we je mitochondriale werking kunnen verbeteren? Want alles in het lichaam hangt af van een goede energieaanmaak, waarmee eicellen is dat zeer extreem. Want per eicel heb je ongeveer 100.000 mitochondriën, dus dat is heel wat. Dus dat is extreem hoog, wat dat wel iets zegt over hoe energievretend dat zo'n proces is. Mm-hmm. Zowel het uitrijpen van follikels met eicellen in, tot innesteling, tot de celdeling, als het effectief tot de zwangerschap komt, dat vraagt enorm veel energie. Dus als je daar natuurlijk stoorzenders hebt, je hebt chronische stress waardoor die mitochondriën niet goed werken, of je hebt te veel toxische belasting, of noem het op, of te weinig cofactoren om uiteindelijk die ATP of energie aan te maken, dan is dat zeker al iets waar je veel kan aan doen.
Onderzoek jij ook de effectiviteit van die mitochondriën dan op een bepaalde manier?
We kijken sowieso natuurlijk naar de algehele situatie. Want natuurlijk, mitochondriën, die kunnen veel stoorzenders hebben. Je hoort mij zeggen, hoe is jouw cortisol aanmaak bijvoorbeeld? Hoe zitten je B-vitamines? Hoe zit je magnesium? Hoe zit je Q10? Hoe zitten je ijzerwaarden? Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om daaruit te kunnen afleiden van hoe goed dat die mitochondriën het doen. Hoe zit je ademhaling? Zien we iets, bijvoorbeeld aan hemoglobine, waardoor je zuurstofvoorziening in je bloed niet voldoende is. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zaken die bijdragen naar een goede mitochondriale werking. Dus als je het algehele plaatje bekijkt, kan je daar natuurlijk al veel uit afleiden. En vaak zitten er inderdaad veel stoorzenders, dus dat is al het eerste dat je eigenlijk goed kan aanpakken.
Mooi. Dus dat is patroon 1, de status van de mitochondriën beïnvloeden.
Absoluut.
Door eerst te kijken naar de bloedwaarde van onder andere vitamine B en Q10.
Ja, klopt. Ja.
En wat is een ander patroon, een andere weg?
Wat we ook vaak zien is wat we dan mooi noemen een suboptimale werking van de schildklier. Dat heeft ook een negatieve impact natuurlijk op zwangerschap. Maar je schildklier, dat is je thermostaat, bepaalt ook hoe goed je energieaanmaak gebeurt. En natuurlijk, klassiek gezien wordt dat soms ook wel een beetje over het hoofd gezien. Want het is niet omdat je geen Hashimoto hebt of geen zeer hoge TSH-waarden dat je daarvoor geen correcties kunt doen op de werking van de schildklier. We noemen dat zo'n beetje de subklinische hypothyroïdie. Hè? Dus klinisch wordt er niet zoveel gezien. Of klassiek wordt er niet zoveel gezien. Maar er is wel een suboptimale werking van die schildklier. Daar ook weer ijzerwaarden zijn belangrijk om naar te kijken. IJzer en ferritine natuurlijk, want de schildklier vraagt ook veel ijzer. Seleniumwaarden, om te kijken, zat je FT4, dus het inactieve schildklierhormoon, wel voldoende om naar T3, het actieve schildklierhormoon. Mm-hmm. Jodium wordt klassiek eigenlijk ook niet getest, maar wij bepalen dat wel via de ochtendurine, of dat je voldoende jodium hebt. Dus dat zijn al een aantal zaken die je kunt bekijken. Maar natuurlijk, ja, er zijn ook andere zaken, hè, die ook weer chronische stress bijvoorbeeld, die een negatieve impact heeft op die stress. Als, ja, we zeggen wel een beetje van, kijk, je lichaam is eigenlijk maar bedoeld om twee dingen te doen. Dat is nu een beetje kort door de bocht, maar zo onthoud je het wel. Of als mensen proberen te overleven of jezelf voor te planten, maar de twee gaan natuurlijk niet samen. En aangezien dat chronische stress toch ook voor veel jonge mensen een big issue is, ja, zal daar ook wel ja, iets zitten waardoor dat onverklaarbare zwangerschap soms opduikt. Hè. Trouwens, ja, als we bijvoorbeeld stressparameters meten, dan zit daar ook al prolactine in. Als uw prolactine licht verhoogd is, dan hoeft er niets ernstig aan de hand te zijn, maar dan kan het wel zo zijn dat je follicul-stimulerend hormoon geremd wordt, waarbij natuurlijk het uitrijpen van eicellen ook al niet zo goed verloopt. Dus het zijn allemaal die paden die je een beetje moet bekijken om alles te optimaliseren natuurlijk. Hè?
Ja, en die paden kun je dus op een indirecte manier in beeld krijgen, hè?
Ja, ja, als je een goede algemene check hebt, als je een goed bloedbeeld hebt, een algemene check, zeker ook van je nutritionele waarden, de symptomen van de cliënt, dan kan je dat zeker in kaart brengen, absoluut.
Ja, dus is er nog een derde pad? Je noemde mitochondriën natuurlijk heel belangrijk en de functie, de status van de schildklier, de energie daar aanmaakt daarbij.
Ja, wat we ook bekijken daarin, om dat plaatje volledig te maken, is het vaginaal microbioom. Het vaginaal microbioom, ja, dat kan je natuurlijk ook testen. Vaak zijn er al aanwijzingen, hè? Als je bijvoorbeeld als vrouw weer last hebt van candida-infecties of andere zaken, ja, is het ook al redelijk duidelijk dat het vaginaal microbioom vaak te weinig lactobacillen bevat, want die maken dan het vaginaal microbioom zuur. Dus voor een gezond microbioom daar te hebben, moet dat zuur zijn, de lactobacillen. Het is ook aangetoond dat bijvoorbeeld bij IVF-behandelingen, die de afgelopen jaren verdubbeld zijn, dus dat zegt ook wel iets, dat die ook betere uitkomsten hebben als het vaginaal microbioom voldoende lactobacillen bevat. Met bijzondere aandacht voor de Lactobacillus crispatus. Dus dat is een lactobacillussoort die aangetoond is, ook in studies, die zeker bij IVF ook bijvoorbeeld betere uitkomsten heeft. Maar sowieso in het algemeen, dat vaginaal microbioom, die niet voldoende lactobacillen bevat, daar gaat bijvoorbeeld ja, overleven van of een innesteling bijvoorbeeld, minder goed gaan.
En gaan jullie dan een specifiek probioticum of een prebioticum aanraden voor deze groep?
Wel, dat kan je eigenlijk een beetje kiezen. Er bestaan zowel vaginale zetpillen met lactobacillen in, waaronder de crispatus, als orale. Dus je kan daarin kiezen wat je daarin goed vindt, maar je kan dat ook combineren. Hè? En natuurlijk, ja, sowieso, wat we ook bekijken is je voedingspatroon. Dat geldt een beetje voor alles. Ja, als je voedingspatroon niet voldoende rijk is aan nutriënten, of je hebt niet voldoende vezels binnen, met andere woorden prebiotica, ja, dan valt daar natuurlijk ook veel winst te halen, hè, sowieso. Hè.
Ja, dus ik neem aan dat jullie ook bij de praktijk heel breed gaan kijken naar de inderdaad sowieso altijd de stress, altijd het voedingspatroon, altijd de slaap, ademhaling, ja. Ontspanning.
Ja, want ja, het volledige plaatje hangt samen natuurlijk. Sowieso, ja, als iemand met darmklachten kampt of een darmmicrobioom dat niet in balans is, dan weet je ook dat er daar een hormonale disbalans zal zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel wat bacteriën in de darm die bijdragen tot een goede hormonale balans. Dus als je daar iets opmerkt dat niet klopt, dan valt daar ook weer veel winst te behalen. Dus je moet echt ja, het terrein zo goed mogelijk maken om ja, een zwangerschap een goede kans te geven. En ja, wat wij in de praktijk zien, is dat dat eigenlijk ook wel werkt. Ik zeg altijd, ik heb al heel wat vrouwen zwanger gemaakt. En ik kan dat niet bewijzen. Maar als mensen dan na verloop van tijd zeggen, ja, ik ben zwanger, dan weet je vaak wel dat je daartoe bijgedragen hebt. Hè?
Wat mooi. Ja, kan je een percentage schatten dan van hoeveel mensen die binnenkomen van het lukt echt niet tot succesvol?
Oh, ja, dat is moeilijk. Ja. Want dat is natuurlijk moeilijk. Hè. Ik hou daar niet zo bij. En ik kan het ook niet bewijzen. Dus ik moet een beetje oppassen wat ik daarin zeg. Maar sowieso ja, voeden die vrouwen toch ook wel ergens aan. Ze worden metabool gezonder. Ze worden energetischer. Ja, dat het heeft bijgedragen. Maar een percentage, dat is nu wel een beetje moeilijk. Ja. Om daar een cijfer op te plakken. Dat zou ik een beetje moeten bijhouden.
Ja, misschien wel leuk. Ja, hartelijk dank, Els.
Graag gedaan.
Klinkt een beetje Tramps-achtig, maar het is de Love Committee. Klinkt lekker, hè? Just as long as I got you. Oh, heerlijk. Een nieuwe combinatie van zwarte rijst en cactusvijgenbloesem biedt een natuurlijk alternatief tegen haaruitval bij mannen. Na 6 maanden dagelijks gebruik nam de haardichtheid met bijna 10% toe, terwijl het aantal slapende haren met 30% daalde. De werkzame stoffen beschermen de haarwortels tegen schade en remmen het hormoon dat verantwoordelijk is voor kaalwording. Ruim 90% van de deelnemers zag verbetering op de foto's. En de meeste mannen merkten al binnen 2 maanden ook visueel verschil. In deze beschreven studie werd een extract gebruikt van de cactusvijgenbloesem. Dat heet daar de prickly pear flower. En die werd oraal ingenomen in de vorm van een capsule. Het ging om een gestandardiseerd supplement dat deelnemers elke dag slikten.
Specifiek namen de mannen in de studiegroep een capsule met 250 milligram van het mengsel. Met daarin dus zowel zwarte rijsextract als het cactusvijgenbloesemextract. Er werd in dit onderzoek dus geen gebruik gemaakt van een smeersel of een shampoo. Het is puur allemaal via de inname via de maag. En daar gaan we door met lekkere muziek. Even weer een bekende na al die onbekendere soul- en disco-nummers. Ja. Dit hoef ik haast niet uit te leggen wie dit is, hè? Nee. Michael McDonald, inderdaad. En Sweet Freedom. Van die Michael.
Maradj fit, egészséges és szép. Hallgassa Dándor Dagdéra az egészséghírekért és interjúkért az egészséges életmódról.
Ja, dat is Hongaars.
Gezondheidsnieuws.
Chitozan, een natuurlijke stof afkomstig uit schaaldieren, kan de hoeveelheid microplastics in je bloed daadwerkelijk verlagen. Een recente studie toont aan dat elke dag 800 milligram chitozan slikken dus, de concentratie plastic deeltjes in het lichaam na 2 weken met meer dan een kwart vermindert. Deze stof werkt als een magneet in je darmen. Het bindt de plastic deeltjes uit voeding voordat ze in je bloedbaan kunnen worden opgenomen, zodat je ze weer uitscheidt. Dit is vooral relevant omdat we de meeste microplastics binnenkrijgen via voedsel dat in plastic verpakkingen is verhit, zoals in een magnetron of in een waterkoker. Chitosan helpt je lichaam om bijna de helft meer microplastics via de ontlasting weer uit te scheiden in plaats van ze op te nemen. Dus het vormt een gel die de plastic deeltjes vastplakt, zodat ze je bloedbaan niet meer kunnen bereiken. En dat is vooral belangrijk voor die allerkleinste deeltjes die normaal gesproken zelfs doordringen tot in je organen en je hersenen. Zometeen in uur 2 nog veel meer nieuws. En ook Tim Kors en Hanno Peil. Dit is de band MFSB.
Straks uur 2 van de donderupdate, maar nu eerst het nieuws.
Q100.